Ik wil graag met u lezen uit de Bijbel, de schriftlezing. En die is uit Lucas 24, 50 tot en met 53. Dus Lucas 24, 50 tot en met 53. Jezus gaat naar de hemel. Toen nam Jezus de leerlingen mee de stad uit, tot bij het dorp Bethanië. Hij stak zijn armen uit en zegende hen. En terwijl hij dat deed, ging hij weg. God haalde hem naar de hemel. De leerlingen eerden Jezus. Daarna gingen ze vol vreugde terug naar Jeruzalem. En daar waren ze voortdurend in de tempel om God te danken. Tot voor het brengen van het evangelie wil ik u nu graag het woord geven aan broeder Hans van Dijk. En ik wens hem hierbij God zegen.
Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een gezegende Sabbat toe te wensen. Een fijne dag, een mooie dag. Zelfs heb ik gehoord dat het morgen nog beter wordt. Nog warmer. Voor veel mensen misschien wel te warm. Afgelopen donderdag hebben wij herdacht. Afgelopen donderdag hebben wij herdacht dat het hemelvaart was. Hemelvaart. Als je dat. Ik hoorde dat er mensen geïnterviewd werden. Van wat betekent dat voor jou? De meesten wisten het woord. Maar verder wisten ze niet wat dat betekende. Voor ons is dat anders natuurlijk. Deze week hebben wij herdacht dat Jezus naar zijn Vader is opgevaren om zijn goddelijk werk te voltooien. Nadat hij voor onze zonde is gestorven. Ja, hemelvaartsdag. In de vier evangeliën vinden we er niet zoveel over. In Lucas staat dat Jezus van hen scheidde. In het Johannesevangelie wordt een misverstand tussen Jezus en Petrus beschreven. En in Marcus wordt het wel duidelijk beschreven, maar dan in twee verzen. En in Matthäus wordt het zendingsbevel gegeven, maar niets over hemelvaart. In Handelingen 1 vinden we wel het een en ander terug. Daar wordt dus duidelijk uitgelegd wat dat betekende. Er staat, zij dan die daar bijeen gekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen, het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij heenvoer, zie, er waren twee mannen in witte klederen, en die stonden bij hen. Ze zeiden, Galileese mannen, wat staat gij daar? Gij ziet op naar de hemel. Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Ja, kunt u zich voorstellen wat er toen gebeurde? Een aantal mensen staat naar Jezus te kijken en vervolgens dan stijgt Jezus op en verdwijnt op grote hoogte een stipje in de hemel en dan vervolgens niets meer. Verdwenen, weg. Vooral in die eerste eeuwen na Christus heeft de hemelvaart de mensen meer aangesproken dan op dit moment. Ik denk dat de meeste mensen nu in deze tijd de vrije dag het belangrijkste vinden. Maar als je de literatuur van de eerste eeuwen leest, dan blijkt dat de fantasie bij veel schrijvers een behoorlijke vlucht heeft genomen. In de apocryfe geschriften maken Maria en de heiligen uit de Bijbel geweldige ruimtereizen. En in het verslag van de Sumeriërs vinden er wonderbaarlijke overeenkomsten plaats die met een beetje verbeelding duidelijk overeenkomen met wat er in de Bijbel is opgetekend. Hoe is dit verslag dan ontstaan? Zou dat fantasie zijn? In het begin van de vorige eeuw heeft men het spijkerschrift kunnen vertalen. Verschillende stukken van kleitabletten werden met veel moeite weer bij elkaar gebracht en de volgende opgave was: wat staat er op deze kleitabletten? U moet weten, die kleitabletten die waren door de enorme brand in een enorme vuurzee, waren ze gebakken. Maar omdat ze gebakken waren, waren ze ook kwetsbaar. En die stukken die teruggevonden zijn, dat waren gebroken tabletten. En men kon toen niet lezen wat erop stond. Men kende dat spijkerschrift nog niet. Dus zijn die stukken die toen gevonden zijn bij het huidige Nineveh heet, die stukken, dat is in Irak, die zijn dus verdwenen naar allerlei verschillende musea's. En naderhand, dus in het begin van de vorige eeuw, zijn ze weer voorzichtig bij elkaar gebracht. En men is aan het puzzelen gegaan, want men kon toen dat spijkerschrift wel lezen. Toen is er eigenlijk een hele nieuwe wereld opengegaan. Na nauwgezet onderzoek bleek het verhaal van de zondvloed op die kleitabletten te staan. Maar ook verhalen van ruimtereizigers die op de aarde waren gekomen en contact hadden gezocht met bewoners van de aarde, stond er heel duidelijk op beschreven. Is dat niet heel bijzonder? 4000 jaar geleden schreven bewoners van de aarde dat er wezens uit de ruimte kwamen om contact te maken met hen. Heeft de Bijbel dan toch gelijk? Of hebben die mensen uit die tijd de gegevens overgenomen van onze aartsvaders? Volgens de wetenschap is het gemanipuleerd. Maar ja, die wetenschap die wil keiharde bewijzen hebben en die hebben we niet. De Bijbel is niet te bewijzen. Diegenen die pogingen hebben gedaan om te bewijzen wat er in de Bijbel staat, die hebben allemaal toch, bakzaam moeten halen. Dat lukte niet. Maar stel je eens voor dat Ezekiel, die zat aan de oevers van het Kebar-kanaal, zag dat er iets vreemds gebeurde. En toen, wat zei hij? Hij zei dat hij een visioen had. Maar stel dat dat nou helemaal geen visioen is geweest. Dan wordt er in de Bijbel een verslag gedaan van een ruimtevaartuig dat op de aarde landt. Dat zou toch fantastisch zijn? Maar toch blijft de optie bestaan dat Ezekiel een visioen had. Zou Abraham dan ook een visioen hebben gehad toen twee engelen kwamen vertellen dat hij nog een zoon zou krijgen? In ieder geval blijkt er wel uit dat men zich geweldig geconcentreerd heeft op het wonderbaarlijke van de hemelvaart als gebeurtenis. Maar ja, zoals ik al eerder opmerkte, geeft de Bijbel zelf weinig informatie over de hemelvaart van Jezus. Als we alleen het Lucas-evangelie zouden bezitten, dan zou niemand op de gedachte gekomen zijn dat Jezus naar de hemel is gegaan. Lucas schrijft dat Jezus van hen scheidde. Nou, ik ken nog een heleboel voorbeelden van mensen die van elkaar scheiden, zonder dat daarbij te denken is aan iemand die naar de hemel is gegaan. Het merkwaardige is dat Jezus in Matteüs zegt, nadat hij hen het zendingsbevel gegeven had, dat hij bij hen blijft. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Matteüs 28, vers 20. Een belangrijke tekst. Het gevaar daarbij is dat wij allemaal als gebiologeerd naar de hemel staan te staren in de tijd dat wij denken dat Jezus naar de hemel is gegaan, alsof de aarde niet meer belangrijk is. We denken daarbij dat alles in de hemel beslist is. Maar in werkelijkheid moeten we daar toch wat genuanceerder over nadenken. Ik kom daar direct nog op terug. Als Jezus dan opgevaren is, dan staan die discipelen, en ook een heleboel anderen natuurlijk, naar de hemel te staren. En dan plotseling staan er twee mannen in witte klederen bij hen. Zou dat dan ook een visioen zijn geweest? Wat staan jullie naar de hemel te staren? Deze Jezus die zojuist is opgevaren, zal op diezelfde wijze terugkomen, zoals gij hem hebt zien opvaren naar de hemel. Hierin schuilt weer het denkbeeld als zou Jezus terug op aarde komen, maar dat is niet zo. Jezus zal in de eindtijd ons verwelkomen op de wolken des hemels. Dat wil zeggen, wij gaan naar hem toe. En dan gaan die mannen naar Jeruzalem in vergadering bijeen om te bidden. Uit het evangelie van Marcus weten we dat ze de opdracht van Jezus, het zendingsbevel, nauwgezet willen gaan uitvoeren. Het bewijs daarvan is de stroom der gaven die op de Pinksterdag over de volgelingen wordt uitgestort. Daarom is alle aandacht op de aarde gericht om de taak die Jezus aan de discipelen en natuurlijk aan iedereen heeft opgelegd, nauwgezet te kunnen uitvoeren. De discipelen worden zowel door Christus als door de engelen nadrukkelijk naar de aarde verwezen. Want daar moet het gebeuren. Paulus heeft in zijn brief aan de Efeziërs nadrukkelijk geschreven over die ene ware kerk van Jezus Christus op deze aarde. Maar juist in deze brief spreekt hij ook met grote kracht over de hemelvaart. Als Jezus niet naar zijn Vader in de hemel is gegaan, dan is er ook geen opstanding. En als er geen opstanding is geweest, is er ook geen dood aan het kruis voor alle zondaren in de wereld. Dan is ons geloof in Christus een doodgeloof zonder enige inhoud. Door de hemelvaart is er een kerk op aarde en door de hemelvaart is er hoop voor alle christenen. Paulus schrijft, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij gevangenen meegenomen en heeft hij de mensen gaven gegeven. Feitelijk is dit een citaat uit de Psalmen. Het valt trouwens op hoe vaak de psalmen een bron van inspiratie zijn geweest om moeilijke onderwerpen gemakkelijker uit te spreken. Paulus citeert Psalm 68, een beeldende psalm over de zegentocht van God over de aarde. De vijanden van God verwaaien als waren zij rook en zij smelten als waren zij was. Vredesduiven vliegen rond, overtogen met zilver en slagpennen van glanzend goud. En ditmaal worden niet de grootste geëerd, maar het zijn de weduwe en de wezen, de eenzame en de gevangenen, want er staat: gij zijt opgevaren naar de hoge, gij hebt gevangenen meegevoerd. Dit is een tekst uit Psalm 68. En toch, ik wil daar toch graag wat dieper op ingaan. Allereerst, elke revolutie begint met een enorm bloedbad. Het volk staat op tegen zijn dictatoriale bewind dat op dat moment aan de macht is. Het regeringsleger wordt ingezet om ten koste van veel bloedvergieten de opstand te onderdrukken en veel mensen worden dan gevangen genomen en vaak in erbarmelijke omstandigheden lange tijd gevangen gezet. En zo is het vele malen gegaan en zo zal het in de toekomst ook wel blijven gaan. Als je beseft wat er werkelijk gebeurt, weet je dat het niet voldoende is om de gevangenen te bevrijden. Het moet verder en dieper gaan. Het woord van Paulus aan de Efeziërs, dat gaat toch ook veel dieper. In de oude Statenvertaling staat het nog duidelijk. Daar staat namelijk dat de gevangenis is gevangen genomen. Met andere woorden, de gevangenis moet gesloopt worden, want anders komt er nooit een einde aan de ellende. Het leven op aarde is eigenlijk ook een gevangenis. We zitten opgesloten tussen twee grootmachten. Aan de ene kant het kwaad, dat probeert ons gevangen te houden, en aan de andere kant die liefhebbende God, die ons volkomen vrij laat, maar wel steeds aan onze deur klopt. Kom tot mij, zij die moe en hongerig zijn. Vanaf het moment dat het kwaad de levensader tussen hemel en aarde doorsneed, is de aarde een gevangenis geworden. Pogingen van wetenschappers om naar andere planeten te vluchten zijn tot op heden zinloos gebleken. Er was geen open verkeer of communicatie meer mogelijk tussen God en de mens. Ik denk dat door de hemelvaart dit verkeer grotendeels is hersteld. Jezus is de geliefde Zoon die de communicatie tussen God en de mens weer op gang heeft gebracht. En daarom is dat de diepere zin van de hemelvaart. God in de hemel en de aarde zijn weer met elkaar verbonden. De aarde is geen gevangenis meer. Natuurlijk werd door de discipelen dit alles niet direct goed begrepen. Toen zij met Jezus op de Olijfberg zaten en uitkeken over de stad die lag te blinken in het heldere zonlicht, Jezus gaf allerlei raadgevingen en het leek weer net als vroeger in verhouding tot de turbulente dagen tijdens het Pascha-feest was alles weer rustig en vredig. De discipelen genoten van dit moment en ze wilden dat het zo zou blijven. En dan zegent Jezus hen en hij verdwijnt. Verbaasd kijken zij omhoog. Hoe moet het nu verder? Is alles nu echt voorbij? Ik kan me zo voorstellen dat Petrus de eerste is die de stilte doorbreekt. Ik herinner me nog toen Jezus op de berg was met Petrus, Jacobus en Johannes, dat Jezus veranderde voor hun ogen. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden zo wit als het licht. Dat moet een enorme indruk hebben gemaakt op de discipelen die erbij waren. En als dan ook nog Elia en Mozes verschijnen, dan is de ontreddering onder de discipelen helemaal compleet. Maar niet bij Petrus. Petrus komt meteen met een grandioos voorstel. Heren, het is goed dat wij hier zijn, met de nadruk op wij. Indien gij het wilt, zal ik hier 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Die onstuimige Petrus. Als dan de stem uit de hemel klinkt, deze is mijn geliefde zoon. Dan werpen de discipelen, inclusief Petrus, zich met hun gezicht op de aarde. En wat die tenten opslaan betreft, zou het best zo kunnen zijn dat Petrus nu in deze situatie, terwijl de discipelen naar de hemel staan te kijken, dat Petrus voorstelt om tenten op te slaan en dan maar te wachten tot Jezus weer terugkomt. Dan zou de blik altijd naar het verleden gericht blijven. Ja, natuurlijk was dat begrijpelijk. Jezus had niet gezegd wanneer hij terug zou komen. Ook de discipelen waren ervan overtuigd dat dat niet lang meer zou duren. We zien nogal eens dat als na een lang huwelijk een van de partners wegvalt, de ander verdwaasd achterblijft. Die voelt zich leeg en weet niets meer met het leven te beginnen. Het verdere leven kan dan gericht blijven op de overledene. Als je daar op bezoek komt, is er vaak maar één onderwerp van gesprek. De overledene. Het hele dagelijks gebeuren draait dan nog steeds over de overledene. Hoe lang het geleden is dat hij gestorven is, hij of zij, en wat hij of zij gedaan zou hebben in allerlei situaties. En naarmate het langer geleden is, dan verzachten de gevoelens en de weduwe of weduwnaar die beseft dat het leven toch gewoon doorgaat. Wel krijgt het verleden steeds meer duidelijke vormen. En het gevaar is dan dat de weduwe of weduwnaar volledig in het verleden gaat leven, zonder zich iets van het heden aan te trekken. Zo had het ook met de discipelen kunnen gaan. Ze hadden door de hemelvaart verlamd kunnen worden, naar de hemel starend en de aarde helemaal vergeten. Maar de Heere God had in alles voorzien. Op de berg der verheerlijking had Jezus gezegd: houd uw aandacht op de aarde gericht, want daar gaat het allemaal gebeuren. De mensen hebben ons nodig. Doet jullie deel, dan kan ik mijn deel doen. De Satan is ontroond. De gevangenen zijn vrijgelaten. Hun schuld is betaald door Jezus. De aarde is geen gevangenis meer. De verbinding met de hemel is hersteld. Ik sta aan de deur en klop. Ik verbind de hemel met de aarde. Ga naar Jeruzalem. Verbind u met elkaar. U hoeft het niet alleen te doen. U zult kracht ontvangen uit de hoogte. Ik blijf bij u. Ik zal u een trooster zenden. En dan komen de gaven. Een geweldige stroom gaven op de Pinksterdag. Want hemelvaart betekent niet dat de aarde wordt prijsgegeven. Hemelvaart betekent dat de aarde met alles erop en eraan vastgehouden wordt. Ontvangt de vele zegeningen en blijf vasthouden aan uw geloof. Dan zal ik met de hulp van mijn Vader, zegt Jezus, en de Heilige Geest u steeds in mijn beschermende handen houden. Weet u, dat wens ik u allemaal toe. Amen.